NH.
NH Gooi.
Jouw muziek.
De stem van het Gooi.
Op de stem van het Gooi.
Spreekuur.
NH Gooi.
Goedemorgen en welkom bij NH Gooi Spreekuur. Het programma van NH Gooi Radio over regio-relevante medische en aanverwante onderwerpen. Welke we bespreken met experts. Mijn naam is Michel Rudolfi en de techniek wordt vandaag verzorgd door Mark Reitsma. Fijn dat u luistert.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Betrouwbare patiënteninformatie is cruciaal omdat mensen op basis daarvan beslissingen nemen over hun gezondheid. Als informatie niet klopt, dan kan dat leiden tot verkeerde keuzes, onnodige angst of het uitstellen van zorg. Goede informatie geeft juist rust, duidelijkheid en vertrouwen. Het helpt patiënten om beter mee te denken, vragen te stellen en samen met hun zorgverlener te beslissen wat het beste is. Dat geldt ook voor informatie omtrent kinderen, waarbij de ouders vaak mee moeten denken over de juiste besluitvorming. Maar is alle informatie wel betrouwbaar? Waar moet je op letten? En zijn er goede voorbeelden? We praten hierover met dokter Gerdien Kamp, kinderarts verbonden aan het Ter Gooi MC in Hilversum, en Gwen Veld, arts en tevens ANIOS kindergeneeskunde. Beiden zijn betrokken bij de stichting 3x7 bij de dokter, beter bekend als Kind bij de dokter, die informatie biedt via website en podcast over specifieke onderwerpen rondom kinderen. Dames, van harte welkom in de studio.
Dankjewel.
Bedankt.
Fijn dat jullie hier zijn. We hebben het over betrouwbare informatie, maar wat verstaan we daar precies onder?
Ja, dat is een hele goede vraag, een hele relevante vraag. En daar gaan wij als Kind bij de dokter vol voor. We hebben onze stichting nu bijna 5 jaar geleden opgericht. Toen kwam een van de artsassistenten bij ons in het ziekenhuis naar mij toe. En die zei, Gerdien, ik wil met jou een podcast gaan maken. Want dit is echt nodig. Want ouders gaan steeds meer op het net en vinden van alles. Maar we moeten zorgen dat er naast alle desinformatie vooral goede informatie komt. Dus zij kwam met het initiatief. Het was toen coronatijd. We verveelden ons best wel. En zo is het ontstaan. En van een kleine hobby zijn we nu een stichting met 30 jonge vrijwilligers en ook ervaren kinderartsen. En daarnaast hebben we een illustrator voor onze folders, een podcast editor. Dus een heel breed palet aan mensen met wie we samen dit mooie initiatief steeds verder uitbouwen.
Ja, dat klinkt heel mooi. Maar ga ik nog een keertje proberen te vragen. Wat is betrouwbare patiëntinformatie?
Betrouwbare informatie is informatie die getoetst is door professionals. En die wetenschappelijk getoetst is. En ook getoetst is namens alle relevante richtlijnen van dit moment. En die gewoon klopt.
Ja, die gewoon klopt. Maar waarom is dat vandaag de dag zo belangrijk? Dat klopt.
Omdat er zoveel desinformatie is. Hè? Met de socials en de social media wordt er van alles op het net geslingerd. En ouders en kinderen ook komen met zoveel desinformatie in aanraking. En raken helemaal in de war. En wij in de spreekkamer zijn vaak nu heel veel tijd kwijt om die desinformatie te weerleggen. En ja, ik denk als we goede informatie geven die ouders weten te vinden en kinderen, dan kunnen wij in de spreekkamer onze tijd besteden aan het probleem van dat kind op dat moment.
Ja, dan komt onmiddellijk eigenlijk mijn vraag naar boven. Hoe herken je disinformatie? En hoe herken je betrouwbare informatie?
Ja, dat is heel lastig. Maar desinformatie herkennen wij als dokters natuurlijk. Ja, dat is zo. En hoe weet je als leek wat goede informatie is? Ik denk door bekendheid van platforms met goede informatie.
Ja. En kan je voorbeelden geven van wat als het desinformatie is of onjuiste informatie, misinformatie, hoe je het ook wil noemen, wat dat uiteindelijk betekent voor die patiënten?
Ik denk dat patiënten daarvan in de war kunnen raken, omdat wij als dokters bepaalde informatie proberen te geven en zij bijvoorbeeld ter voorbereiding op een bezoek bij de dokter andere informatie hebben gevonden. Dus eigenlijk een heel ander bijvoorbeeld uitslag van het consult verwachten. En dat het ook wel echt de duur van de tijd die je aan patiënten besteedt verlengt. Mm-hmm. Wat we eigenlijk bijvoorbeeld in de echt één-op-één zorg willen besteden en niet zozeer aan het bestrijden van desinformatie. Dat is heel belangrijk op dit moment. Maar als de informatie die betrouwbaar is makkelijker te vinden is, dan hebben we dat hele stuk eigenlijk gewonnen.
Ja, en is het mogelijk om dat met een voorbeeld te verduidelijken, zodat mensen zeg maar zeggen, oh ja, wacht even, daar heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan?
Nou ja, ik was recent op een groot kinderartsencongres in Amerika. En daar ging het heel veel over desinformatie en de rol die dokters nu moeten pakken, hè, om het net op te gaan met goede informatie. Nou, we hebben nu net gehad dat paracetamol autisme zou veroorzaken. Als zwangere vrouwen dat nemen.
Ja.
Nou, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. En dat is gewoon echt je reinste kul. Maar hoeveel moeders raken niet in de stress? Hè? En hoeveel ouders voelen zich altijd schuldig als er iets met hun kind is?
Ja.
Maar het is gewoon grote kul. Dus ja, dat is een voorbeeld. En ook natuurlijk ja, de vaccinaties. Hè? Daar zijn we als dokters natuurlijk heel erg voor. Want wij zien alle ellende van de niet gevaccineerde kinderen. Hè? In de eerste observaties. En ja, dan willen we zo graag mensen motiveren. Maar ja, dat is ook heel ingewikkeld. Want je wil mensen ook ja, heel serieus nemen.
Ja. Ja,
en dat zijn ook weer zorgen. Ja.
Ja, en dat gaat ook tijd kosten in de spreekkamer uiteraard. Want je moet toch mensen proberen te overtuigen. En tenminste overtuigen in ieder geval.
Nee, we willen ze niet overtuigen. We willen ze goede informatie geven. En hopelijk op zo'n manier dat het voor hun toegankelijk is en begrijpelijk is. En dat ze dan zelf hun eigen conclusies trekken.
Ja. En over die toegankelijkheid. Hè? Nou begrijp ik ook dat het heel erg belangrijk is wat je precies vertelt. En welke taal je bijvoorbeeld gebruikt. Kunnen jullie daar iets over zeggen?
Ja, het is als... Wat ik zelf heb gemerkt als dokter, heel belangrijk om zelf goed te weten wat je gaat uitleggen en het te begrijpen voordat je belangrijk of eigenlijk hele makkelijke taal aan patiënten kan vertellen. Dus de essentie is, als jij het zelf goed genoeg begrijpt, dan kan jij het ook in betrouwbare taal aan de patiënt uitleggen. En dat is bijvoorbeeld echt B1 niveau. Zo verwerken wij dat ook op die manier in onze folders, zodat we geen moeilijke woorden gebruiken. En als we toch een moeilijk woord moeten gebruiken, dat je eerst uitlegt wat dat betekent. Zodat patiënten zich niet te snel door een moeilijk woord aan de kant laten zetten en denken, oh, die dokter zal wel ingewikkelde taal gebruiken en die weet het allemaal wel. Maar eigenlijk begrijp ik het niet zo goed.
Ja. En over uitleg gesproken, wat is B1 niveau?
Dat is hele simpele Nederlandse taal. Die in principe mensen die bijvoorbeeld basisschool hebben afgerond begrijpen.
Ja. En kan de patiënt, of we gaan het straks hebben over kinderen met name, maar ik doe nu even een stuk algemeen over informatie. Maar kan de patiënt dan wel, de naaste of mantelzorgers, zelf nog iets doen om erachter te komen of de informatie betrouwbaar is?
Ik denk dat het goed is om je er bewust van te zijn dat als je een bepaalde vraag googelt, en zeker nu dat we artificial intelligence hebben, dat het heel erg uitmaakt hoe je de vraag stelt, voor wat voor informatie je krijgt en hoe gekleurd jouw informatie is. En probeer te zoeken naar websites die gesponsord worden door richtlijnen, maar bijvoorbeeld ook door de overheid. Dus zoals thuisarts. Of op het RIVM vind je heel veel informatie over vaccinaties. En forums over het algemeen, ik zeg niet dat daar altijd onjuiste informatie staat, dat zijn meer meningen dan dat het objectieve informatie is.
Ja.
Ja, en daarop aanvullend, kijk, wij maken altijd eerst een folder over een bepaald onderwerp met 7 vragen, 7 antwoorden en 7 tips. En onze 7e tip is altijd een verwijzing naar betrouwbare bronnen volgens ons op het net. Dus ja, we hopen dat ouders en kinderen toch meer vertrouwen in dokters hebben. En dat is ook wat ik steeds meer terughoor naar de stem van de dokter dan de stem van een willekeurig iemand op het net.
Ja. Nou, noem je folders, je noemt websites. Welke vormen van informatie vinden jullie heel erg belangrijk? Want ik zit ook te denken aan bijvoorbeeld video,
ja,
aan animaties, ja, infographics en dergelijke. Maar hebben jullie daar ook nog een voorkeur bij, waar je zegt van nou, dat is van belang in het kader van informatieoverdracht?
Afgestemd op de ontvanger van de informatie. We moeten ons niet vergissen hoeveel mensen eigenlijk in Nederland laaggeletterd zijn.
Mm-hmm.
En daar is heel veel schaamte omheen. Dus als wij als dokter ervan uitgaan, hier is een folder, die kan u lezen. Bestaat er best wel veel schaamte als mensen dat niet kunnen lezen. Dus moeten we ons ook bewust zijn van dat inderdaad wat je zegt, video's heel belangrijk zijn om iets te illustreren. Maar bijvoorbeeld ook illustraties. Dus En gebaseerd op medische protocollen of werkboeken, dat er gewoon letterlijk een plaatje van bijvoorbeeld een long staat en wat er dan gebeurt als je astma hebt. Maar dus ook podcasts, zodat mensen die niet kunnen lezen, kunnen luisteren naar wat voor informatie er beschikbaar is.
Ja, en informatie geven is natuurlijk uiteindelijk ook een kunst. Nog even los van wat je op de website zet of alle voorbeelden die je nu noemt, maar ook bij wijze van spreken in de spreekkamer zelf. Ja. Niet iedere. Laat ik het anders omschrijven. Het is een kunst voor elke zorgverlener om op een juiste manier dat te kunnen doen. Wordt daarin, ik vraag het ook aan jou Gwen, wordt daar in de opleiding wel genoeg aandacht aan besteed?
In de opleiding wordt er veel aandacht besteed aan hoe wij met de patiënt communiceren. En ook heel veel technieken om bijvoorbeeld onvrede te bespreken. Maar aan hoe we dingen goed uitleggen, daar kan echt meer aandacht aan worden besteed. We worden als dokter opgeleid en niet echt als in die zin meer onderwijzer. En ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel is van een dokter zijn. Om er dus voor te zorgen dat de patiënt eigenlijk net zo goed als jij begrijpt wat de ziekte is.
Ja, en dat is juist waar Kind bij de Dokter zo leuk bij aansluit. Want daar hebben we dus een platform met dokters in opleiding en ervaren dokters. En natuurlijk kan niet iedere ervaren dokter goed dingen uitleggen. Want sommige dokters zenden alleen maar, hè. Maar sommige dokters zijn daar toch van nature beter in toegelegd. Ja. Maar wat ik heel erg leuk vind, en dat zegt Gwen ook. Gwen is nu bijna 4 jaar bij ons. Ja. Vanaf het begin. En die zie je groeien erin. En zij merken dat als ze zo'n item met ons gedaan hebben. En we hebben die folder gemaakt en die hebben die illustraties daarbij. Dat ze zeggen, jeetje, als ik nu in de spreekkamer zit, heb ik opeens zoveel tools om het goed uit te leggen. En dan merk je ook dat zo'n consult efficiënt gaat. Dat de mensen zeggen, dank u wel voor uw heldere uitleg. Ja, en dan gaan ze blij weg. En dan heb je het denk ik goed gedaan. Dus ik denk dat juist die jonge dokters zoveel bij ons kunnen leren. En dat is zo leuk.
Ja, met andere woorden, je moet eigenlijk ook vliegenuren maken om zeg maar de kunst van het informeren en het spreken en het luisteren ook met name te ondergaan.
Ja. En als jonge dokter kijk je natuurlijk heel veel trucjes af bij de kinderartsen in mijn geval waarbij ik meekijk. Mm-hmm. En daar pak je allemaal kleine stukjes van om eigenlijk je eigen mix ervan te maken en jouw betrouwbare uitleg te geven en hoe jij dat het beste kan uitleggen wat bij jou past.
Ja. Nou, even teruggaan naar de spreekkamer. In jullie geval heb je er veel te maken met zowel kinderen en de ouders daarvan, of mantelzorgers. Mm-hmm. Hoe ga je nou eigenlijk om met het feit dat op het moment dat iemand in de spreekkamer komt en zijn of haar eigen informatie, misschien desinformatie, heeft meegenomen. En de persoon zegt van ja, maar dit staat hier en zo wil ik het zien. En dat lijkt me best wel lastig voor jullie.
Nou ja, dan probeer je te destilleren. Ten eerste probeer je altijd te destilleren, wat is de zorg?
Destilleren, hè? Dat is ook al een heel mooi woord.
Nou, je probeert erachter te komen, sorry. Dat is geen B1-taal, hè? Probeer erachter te komen wat de zorg, wat de zorgvraag is. Dus waar zitten de mensen mee? Wat is uw zorg? Ja. Of wat is je zorg? Wat is je grootste probleem? Nou, dat is vaak tussen ouders en kinderen al heel verschillend. Dat is ook heel interessant. Nou, en dan hoor je die zorg. En dan zeg je, met welke vraag bent u het net opgegaan? En wat kwam u tegen? En bent u gerustgesteld of bent u juist ongerust geworden? Nou, ik kan je zeggen, 95% is ongerust geworden. Ja. En dat is echt een hele nare trend van nu. En dan gaan wij, als die angel eruit is, dan ga ik zeggen, nou, toch zie ik het anders. En dan ga ik gewoon mijn verhaal vertellen. En dan verwijs ik heel veel naar onze podcast. Want ja, daar leggen we alles nog een keer uit. En dat is letterlijk alsof je in de spreekkamer erbij zit. Want bij Kind bij de Dokter vragen we altijd een kind en ouder om mee te praten, waardoor het patiëntenperspectief in onze podcast ook zo mooi naar voren komt.
Ja, over de podcast gaan we straks hebben. Dus gaan we daar nog even bij stilstaan. Maar ik zit nog even in die spreekkamer. Want jullie hebben niet alleen zeg maar de doorsnee. Nou ja, goed, we zitten hier gooien vechtstreken. Een streekradio waar we natuurlijk op focussen. Maar we hebben daar natuurlijk ook mensen die met een hele andere achtergrond daar zitten. Die niet Nederlands zijn of uit een andere cultuur komen. We hadden het net al over laaggeletterdheid, maar ook over culturele verschillen daarin. Hoe ga je daarmee om? Die ook de taal niet helemaal machtig zijn.
Als heel belangrijk punt, als iemand de taal niet helemaal machtig is, dan heel laagdrempelig een tolk inschakelen via betrouwbare tolken bureaus.
Oké, fantastisch.
En dat is zo omdat we vaak inschatten dat de patiënt toch meer begrijpt dan dat wij denken. Of dan dat hij eigenlijk begrijpt. En daar ontstaat heel veel verwarring. Dus heel laagdrempelig een tolk inschakelen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat ze serieus genomen worden. Dus er zit natuurlijk, mensen zoeken niet informatie op het internet. Ze doen dat eigenlijk omdat ze heel veel zorgen hebben. En als je die signaleert en die serieus neemt en heel goed luistert ook naar waar hun zorgen vandaan komen, dan is vaak de angel er al uit. En het gehoord voelen, dat is heel belangrijk om vervolgens terug te kunnen gaan naar waar verschilt onze informatie van elkaar en hoe komt dat?
Ja.
En als je die uitleg kan geven in bijvoorbeeld hun eigen taal, dan merk je eigenlijk al heel vaak dat dat best wel veel samen creëert in plaats van tegen elkaar.
Ja. En dan heb je uiteindelijk nog een laatste groep die, althans zo zie ik dat dan, of tenminste dat denk ik dan. Het zijn mensen die überhaupt niet naar de huisarts of naar de specialist komen. En dan word je eigenlijk verrast met, zeg maar, als het een noodgeval is of een acuut geval is. En dat lijkt me helemaal dat je dan met iemand te maken hebt met een enorme informatieachterstand.
Ja.
Zeker als het dan acuut is, heb je niet altijd de ruimte en de tijd om het goed uit te leggen.
Nee, dat zijn soms echt schrijnende toestanden. Ja. Zeker weten, ja. Maar nog even aansluitend op de diversiteit en de taalbarrière. Wij hebben ook een aantal vrijwilligers die helemaal met die motivatie bij ons zijn gekomen. En we hebben nu een commissie diversiteit. En want dat zijn dan ook meisjes bij wie hun moeders vaak vroeger niet bij de dokter er doorheen kwamen. En we zijn nu bezig al onze folders te vertalen in het Turks, Arabisch en Engels om mee te beginnen. En zo hopen we ook in deze behoefte enigszins te voorzien.
Ja, met andere woorden, meer toegankelijkheid ook te proberen.
Maar ook in andere taalgroepen.
Ja, heel goed.
NH Gooi Spreekuur.
Op je gezondheid.
Bij ons in de studio zijn Gerdien Kamp, kinderarts verbonden aan Tergooi MC, en Gwen Veld, basisarts en tegelijkertijd hopelijk straks ook in opleiding voor kindergeneeskunde. Beide zijn verbonden aan de stichting Kind bij de Dokter en we praten over de noodzaak van betrouwbare patiënteninformatie. Kind bij de Dokter. Opgericht om toegankelijke, betrouwbare medische informatie over kindergeneeskunde te verstrekken. Voornamelijk via de podcast Kind bij de Dokter. Wat een leuke titel. Waarin ouders, kinderen en specialisten spreken over ziektebeelden gericht op het informeren van ouders en kinderen. Dames, vertel mij eens. Hoe is dit ontstaan en wat is de drijfveer? Ja, je hebt eigenlijk al een kind gezegd dat het 5 jaar geleden of zo was het.
Ja.
Dat jullie daarmee begonnen zijn. Maar wat was nou eigenlijk jullie drijfveer? Wat was nou de knop die geven ogenblik zei van oké, dit gaan we opzetten?
Nou, ik denk dat je merkt dat wat je vertelt in de spreekkamer, en dat is ook uit heel veel wetenschappelijk onderzoek aangetoond, dat er maar ongeveer 10-15% van blijft hangen. En wij hebben in de podcast eigenlijk een gesprek in de spreekkamer alsof je erbij zit. Want je hoort een kind praten, je hoort een ouder praten, je hoort specialisten praten en een van onze vrijwilligers die het item heeft verzorgd voor Kind bij de Dokter, en dat is Gwen heel vaak geweest. Wij hebben astma gedaan, wij hebben de hielprik, 3 items gedaan over sikkelcel, over hypothyreoïdie en over, wat was de laatste?
Epilepsie.
Epilepsie. Nee, we hadden nog een heel prikfolder. Ook over metabole ziekte. Nou goed, die hebben we samen gedaan. En dan treedt Gwen op in de podcast. En als dat een andere jonge vrijwilliger is, kan die optreden in de podcast. Dat vinden ze superleuk. En tot nu toe heb ik zelf alle podcasts ook gedaan. Dus we maken een gesprek alsof je erbij zit. En misschien kan jij iets vertellen over de epilepsie. Want dat is onze laatste podcast. Die komt 5 januari uit. En dat was wel heel bijzonder, hè? Hoe die ging.
Ja, we hadden eigenlijk een adolescent, een meisje van 20, eigenlijk bij ons in de spreekkamer zitten, die zo ontzettend had geaccepteerd dat ze epilepsie had en zulke praktische tips gaf voor kinderen die bijvoorbeeld net de diagnose hebben. Waardoor ik echt denk dat als een kind of dus een adolescent deze podcast luistert, dat hij zich niet helemaal verloren hoeft te voelen in de diagnose en echt wel positief de toekomst ingaat. Wat ik echt een hele mooie boodschap van die podcast vond.
Ja. Je noemde net, Gerdien, dat je alle podcasten betrokken bent geweest. Dat zijn er, als ik het goed heb, 28 of zo?
Nu 28, ja. En er zijn er in januari nog 2 bij. Dus dan zitten we op 30, ja.
Maar hoe kies je nou de onderwerpen hiervoor? Welke prioriteit geef je? Of is dit gewoon at random?
Nou, niet at random. We willen juist de veel voorkomende ziektebeelden uit de kindergeneeskunde. He, dus we zijn niet super specialistisch bezig. Het is echt algemene kindergeneeskunde. We gaan net een laag dieper dan thuisarts. Die is natuurlijk heel breed. Ja. En wij gaan net een laag dieper. En dan hebben we bijvoorbeeld astma, hoesten, ADHD, onbegrepen klachten. Ja, dingen die heel veel voorkomen. Maar het werkt wel zo in de praktijk dat heel veel mensen naar ons toe komen van: goh, we willen een item over dit. Ja. Mag ik meedoen? Ja, zo werkt het. Dus, we hebben er nu 30 onderwerpen gehad, maar er staan er wel 50 op de payroll. Ja. Dus, maar het is ook een uitdaging financieel om het allemaal rond te krijgen, want we doen het allemaal vrijwillig.
Ja, over vrijwilligers gesproken. Hoe groot en wie doen dit dan allemaal? Zijn het allemaal mensen die een opleiding doen voor kindergeneeskunde? Of wie zijn er allemaal bij betrokken?
Een aantal. Dat is toch wel vaak de motivatie om dat te leren en ook, ja, om dit te doen. Maar we hebben ook mensen uit de mediahoek. En daar zou ik eigenlijk nog veel meer van willen. Want we willen echt die brug slaan. Hè? Want we denken dat we het goed doen. Maar eigenlijk wil ik nog horen van de kinderen en ouders van: je moet dit verbeteren, je moet dat doen, je moet dit veranderen. Dus dat vind ik ook heel erg leuk. Dus daar zijn we naar op zoek. We hebben juridische expertise, want er komt heel veel bij kijken. We hebben financiële expertise, want ja, fondsenwerving. Dus ja, uit verschillende hoeken. We hebben nu ook marketing expertise. En wat een heel belangrijk onderdeel is, is ons social media team. En daar zijn ook weer mensen die die jonge vrijwilligers trainen in hoe we op social media ons moeten profileren.
Ja, ik ga bijna afvragen of je nog wel tijd hebt om kinderen te zien in de spreekkamer.
Nou ja, ik werk 3 dagen in het ziekenhuis en dit kost mij zeker 1 dag in de week. En ook wel veel in de avond. Maar ik vind het zo ontzettend leuk dat,
gepassioneerd ben je eraan. En Gwen, waarom doe jij dit?
Ik ben hiermee begonnen omdat ik de kindergeneeskunde leek mij het leukste vak binnen de kindergeneeskunde. En ik wilde daar meer over leren. En dus naast dat ik op dat moment mijn co-schappen deed, wilde ik eigenlijk de diepte in daarover. En wilde ik ook als de dokter bij de kindergeneeskunde goed beslagen ten ijs komen en weten hoe ik nou de beste uitleg aan patiënten geef. Het heeft mij echt naast de schoolbanken heel veel extra informatie gegeven en ook praktische tips om goed en duidelijk uitleg te geven, waardoor dit toch een klein beetje mijn passie is geworden om ernaast te doen.
Ja. Is dit nou een unieke, zeg maar, activiteit 5 jaar geleden opgezet gedurende corona voor alleen de streekregio? Of is het ook voor Nederland? Of zijn er nog meer organisaties die zich hiermee
bezig? Absoluut voor Nederland. Want een hele veel grote groep van onze vrijwilligers zit in Groningen. Ja. Want die waren met een gelijksoortig iets bezig. En die dachten: samen zijn we sterk. We hebben mensen in Rotterdam. We hebben mensen in Breda. We hebben mensen in Nijmegen. Ja, all over the place. Dus toevallig zit ik dan in het Gooi. En is het ooit in het Gooi geboren. Ook met steun van ziekenhuis Ter Gooi en van mijn vakgroep met de eerste financiële middelen. Maar ja, omdat die artsassistenten all over the place gaan, hebben we echt een landelijk bereik inmiddels.
Dus Kind bij de Dokter is gewoon een nationaal programma?
Absoluut.
Ja.
Maar zijn er nog andere initiatieven op dit gebied?
Nou, je hebt wel, en daar gaan we mee samenwerken voor het congres van de kindergeneeskunde. Je hebt de babydokters, die zitten alleen op social media. En je hebt ook Kinderkoorts, die maken alleen een podcast. Maar wij hebben echt een website en een hele organisatie staan. Dus ik denk dat wij in korte tijd wel echt hier in leading zijn geweest. Je hebt wel ook de cyberpoli, maar dat is meer specialistische informatie. Dus de echte algemene kindergeneeskunde, daar zijn wij wel echt.
Maar wacht even, cyberpolis, daar heb ik nog nooit van gehoord. Dat moet
nee,
je even
dat
toelichten.
Is een hele oude term. En dat heet nog steeds de cyberpoli. En dat was toen net het internet kwam. En dat is dan een platform waar jongeren kunnen zoeken en chatten over hun ziektebeeld. En dat gaat vaak over chronische ziektes.
Ja, ja. Ja. En even kijkend naar de toekomst. Hoe zie je, zeg maar, dit doorontwikkelen in de komende 5 jaar? Waar staan jullie over 5 jaar?
Ik hoop dan dat de folders en de podcast van Kind bij de Dokter eigenlijk standaard in het achterhoofd van artsassistenten of kinderartsen zitten op het moment dat ze uitleg geven. Niet eens als ze er niet uitkomen, maar gewoon voor iedereen laagdrempelig beschikbaar is. En dus door heel Nederland, niet alleen waar wij als vrijwilligers werken, maar dat andere ziekenhuizen dat ook oppakken.
Ja. En je zijn niet bang voor zeg maar de invloed van AI, wat is natuurlijk ook razendsnel.
We gebruiken AI. Ja. Dat hebben we meteen als tool, want de Health Innovators, dat is een ander initiatief in Nederland, die hebben ons geholpen en omarmd om in no time een eerste folder te genereren. Zodat we snel een folder hebben en daar kunnen dan experts en ervaringsdeskundigen op schieten. En dan maken we hem uiteindelijk tot een definitieve folder. Dus we gebruiken AI en we zijn al blij daarmee.
Ja. Dus het is een combinatie die zich verder door laat groeien voor de komende 5 jaar.
Ja.
Wat zou nou het allerbelangrijkste zijn dat luisteraars nu zouden moeten onthouden van dit gesprek?
Dat als je op zoek bent naar betrouwbare patiënteninformatie, dat je natuurlijk bij Kind bij de Dokter kijkt, maar dat je ook kijkt naar de bronnen die verder betrouwbaar zijn naar aanleiding van de tips die we eerder hebben gegeven. En durf uit te spreken naar je dokter als je iets niet begrijpt. Want dat zorgt ervoor dat jullie in de spreekkamer samen kunnen bekijken welke uitleg heb ik nog nodig en op welke manier heb ik anders uitleg nodig. En ga op zoek naar als je het niet begrijpt in letters of bijvoorbeeld een video of een podcast voor jou geschikt is.
En dat was helaas alweer de laatste vraag voor vandaag. Want we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Heel veel dank aan mijn gasten, Gerdien Kamp en Gwen Veld. En ik wens jullie heel veel succes met Kind bij de Dokter.